Als je een Bijbel bij je heeft, dan kan die Job opzoeken, boek Job. Daar wil ik een heel gedeelte uit lezen. Ik ben met een serie bezig over zeg maar lijden aan Gods hand. Dat gaf ook, zeg maar, dat is naar aanleiding van de gebeurtenissen om ons heen. En de gebeurtenissen in de gemeente, het lijden en het rouwen. En ik wil de komende 2 weken, dus vandaag en volgende week, wil ik eigenlijk heel erg graag met jullie over het boek Job nadenken. Omdat er is geen enkel boek wat zo over lijden spreekt en ook over onschuldig lijden. En daarvoor wil ik ook een gedeelte, eigenlijk een groot gedeelte lezen uit Job 1. En ik vertel wat in Job 2, het hoofdstuk 2, gebeurt. En even kort ook Job 3. En dan heeft u een beeld van het begin van dat boek. En dan zal ik met u verder over deze dingen nadenken. Er staat boven bij de herziene staatsvertaling het lijden van Job en zijn geloof. Er was een man in het land Us, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk runderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt, in eigen huis. Ze stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijd voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht een brandoffers voor ieder van 1. Want Job zei, voor ieder van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan, heb je ook 8 geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godsvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt. Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Er was nu een dag toen zijn zonen en dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam en zei, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden de Sabeërs een inval en namen ze mee. En ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten. En verteerde ze. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei, de Galdeeën stelden 3 groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee en sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de 4 hoeken van het huis en het viel boven op de jonge mensen, zodat ze stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarin terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. En in dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongeheims toe. Dat verhaal dat gaat verder, die geschiedenis. Dan is het in hoofdstuk 2. Dan denk je, wat kan de man nog meer overkomen? Alles is hem afgenomen. Zijn kinderen zijn, zeg maar, overleden. En dan komt weer hetzelfde tafereel. De Satan komt weer voor Gods aangezicht. En dan zegt God weer, heb je mijn dienaar Job gezien? Niemand is op aarde zoals hem. En dan zegt de Satan, ja, dat kan wel, maar als iemand zijn leven bedreigd wordt, als zijn gezondheid bedreigd wordt, dan zal het anders zijn. Dan zal hij u vaarwel zeggen. En de Heer zei toen tegen de Satan in hoofdstuk 2, vers 6, zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven, er wordt wel een grens aangegeven. En dan zie je dat hij ons ernstig ziek wordt, zijn vrouw keert zich tegen hem, die zegt, ben je toch een vrome man? Zeg God toch vaarwel. Zijn vrienden komen en die zijn dan in die stilte daar. Maar in feite is het zo dat hij dan op hij begon luid te huilen en dan strooit hij stof op zijn hoofd. En dan staat er uiteindelijk dat in hoofdstuk 3, dat daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Dat is eigenlijk de geschiedenis waar ik, zeg maar, met u over wil nadenken tegen deze achtergrond. Ik wil eerst nog bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we u mogen vertrouwen en dat u troost geeft. En ik bid, Heer, die we bij dit overweldigende verdriet, dit onschuldig lijden, wat er gebeurt in het leven van Job, dat u ons inzicht geeft hoe met lijden om te gaan. We hebben daar al 3 zondagen over nagedacht. En ik wil u zo bidden dat we uit deze geschiedenis echt troost en moed mogen halen. Ik bid zo dat u door de rijen gaat en hoofd voor hoofd iedereen echt zegent. En onze nood, onze behoefte, onze gedachten echt wil leiden. In Jezus' naam. Amen. Weet je, ik wil met u nadenken vanmorgen over onschuldig lijden. En dan is de vraag eigenlijk, die in de Bijbel zich ook, waar veel mensen zich stellen, is, hoe is het toch mogelijk dat goede mensen, dat die buitenproportioneel lijden? Dat iemand die echt, zeg maar, waarvan je kijkt naar de buitenkant en ook van binnen, dat je denkt van, hoe is het nu mogelijk dat deze man met zoveel lijden eigenlijk te maken heeft? En aan de andere kant zie je mensen die, zeg maar, God nog gebod volgen, oneerlijk zijn, dat ze egoïstisch zijn en heel voorspoedig leven leiden. En zoals ik in de mail aan jullie toegestuurd heb, is het zo dat Psalm 73, die spreekt daar eigenlijk over. Dat is niet een vraag die mensen zich in de wereld stellen, maar ook in de Bijbel wordt die vraag, stelt zich iemand die vraag. Dat is Asaf, die zegt, ik was bijna uitgegleden. Hij was bijna gestruikeld. Want hij keek naar de dwazen. Hij zag hoe mensen die goddeloos leven, hoeveel vrede dat die hadden, hoe fris van kracht dat ze waren, dat ze geen moeite kenden en niet gekweld werden. En hij zich de vraag stelt, waarom treft het kwade goede mensen? Waarom is het zo dat mensen die God naar gebod eigenlijk volgen, dat die, als je zo naar hun leven kijkt, dat ze dus eigenlijk fris en vol kracht en met geen enkel probleem eigenlijk te maken hebben? En ik wil, zoals ik al zei, de komende twee zondagen, vandaag en volgende week, wil ik over Job nadenken. Omdat, het belangrijk is, en ik wil benadrukken, dat deze preek, die staat niet los van die drie die ik gehouden heb. En waarom zeg ik dat? Omdat ik, zeg maar, in alle voorzichtigheid en in alle fijngevoeligheid aan de hand van het boek Job jullie wil laten zien dat het lijden kan je brengen op een heel diep niveau met God. Dus wat ik jullie wil laten zien is, in alle voorzichtigheid en fijngevoeligheid, dat je God kunt gaan ontmoeten door het lijden heen op een veel dieper niveau. Dat God zich door het lijden openbaart. En ik wil er direct bij zeggen, dat het eigenlijk niemand toekomt om naar iemand toe te gaan die aan het rouwen is en die dan, zeg maar, die dan de opmerking krijgt, zoals in Romeinen 8, vers 28 staat, en dat is natuurlijk waar wat er staat, want het staat in Gods woord, dat God alles doet medewerken ten goede. Maar weet je, ik heb zelf moeilijke tijden meegemaakt en in een hele moeilijke tijd kwam iemand naar me toe en die moedigde me aan en die wilde me natuurlijk troosten, maar ik kon er echt helemaal niks mee. Met de omstandigheden die waren zo ontzettend moeilijk, dat iemand zei van Miel, luister, God doet alles medewerken ten goede. En dat komt je niet toe om dat te zeggen. Dat is zo dat je kunt niet iemand die in diep rouw is, het overlijden van een kind of van een kleinkind of een echtgenoot, of het overlijden van een echtgenote of een echtscheiding, of het niet krijgen van kinderen of het verlies van werk, dat je naar iemand toe gaat om te troosten en je zegt, ja weet je, God doet alles medewerken ten goede. Dat is ongepast en dat is ook niet, dat spreekt ook niet van geen enkel mededoog. Want het kan alleen degene zijn die door dat lijden heen gaat en die achteraf terugkijkt en die zegt, ik heb door deze gebeurtenis en door deze moeilijkheden heb ik daadwerkelijk God op een ander niveau leren kennen. Maar dat komt niemand toe die daar omheen staat. En ik moest denken namelijk aan Maria. Ik denk daar altijd aan op Goede Vrijdag. Weet je, je moet je zo voorstellen dat op Goede Vrijdag dan staat, dat Maria staat voor het kruis van Christus en ze ziet haar zoon lijden. En dan stel dat er iemand naast haar komt staan, die legt de hand op haar schouder en die zegt, Maria, weet je, dit is een Goede Vrijdag. Dit is een Goede Vrijdag. God doet alles medewerkend goede. Weet je, daar staat over Maria ook geschreven in Lucas 22, als ze de Heer Jezus eigenlijk opdragen in de tempel, daar staat daarover geschreven dat Simeon die zegt tegen Maria, als Maria en Jozef zeg maar de Heer Jezus in de tempel opdragen en voorstellen aan de Heer God, zo wordt het daar ook genoemd, dat Simeon zegt, weet je Maria, door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. En dat, zeg maar, beide is waar. Het is natuurlijk zo, als je soms kan terugkijken, en ik zeg soms, dan kan het zijn dat je kunt zeggen van de Heere God heeft dit, doet medewerken ten goede. En het is altijd zo dat God het doet medewerken ten goede, omdat Romeinen 8 vers 28 dat zegt. Maar vaak is het ook zo, regelmatig kom ik mensen tegen waarbij het verborgen is gebleven wat God daarmee bedoelt. Dan zul je het uiteindelijk pas, misschien in de eeuwigheid, als je daar behoefte aan hebt, zul je in de eeuwigheid zien wat God daarmee gedaan heeft. Want je ziet in het lijden van Job, ook als Job zeg maar uiteindelijk dan in Job 42 de Heere God ontmoet, Dat is eigenlijk alles inleiding wat ik nu aan het vertellen ben. Om het ook in de juiste context eigenlijk te zetten. Dat Job tegen zijn vrienden eigenlijk... eigenlijk is het zo, daar ga ik volgende week over spreken. Dan komen die vrienden, die zijn een paar dagen bij hem en zwijgen. Dat is het beste wat ze ooit hebben gedaan. Maar daarna beginnen ze te spreken. En uiteindelijk is het zo dat in het boek Job... Dan spreekt Job tegen God of tegen zijn vrienden. Die vrienden spreken tot Job. En uiteindelijk is het dat God spreekt. En als God spreekt tegen Job, dan zegt hij uiteindelijk, antwoordt Job tegen de Heer. Lees me die Job 42, vers 1 tot met 6. Die wil ik u ook, die wordt ook geprojecteerd. Dat antwoord wat Job tegen de Heere God zegt, is: ik weet dat niets buiten uw macht ligt. En geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Want Job klaagt God aan. U moet altijd bedenken in dit boek dat wat wij gelezen hebben in hoofdstuk 1, dat was zowel voor Job als voor zijn vrienden als voor zijn vrouw verborgen. Wat hem eigenlijk overkomt, is verborgen gebleven. Hij weet niet wat zich in de hemelse gewesten eigenlijk afspeelt. Het is een groot vraagteken voor hem, omdat hij goed en oprecht is, godsvrezend, en hij weet niet wat zich in de hemelse gewesten heeft afgespeeld. Dus het is voor hem een ramp die zijn weerga niet kent, waarvan hij geen enkele reden weet. En hij gaat zich ook in dat boek verdedigen en zeggen tegen God van: luister, waaraan heb ik dat nu verdiend? Waardoor komt dat? En uiteindelijk, dan spreekt God tegen hem en dan geeft hij dat antwoord. En dan zegt hij: werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over de wonderen, te groot voor mij om te bevatten. U zei, dus God zei: luister nu, ik zal spreken. Ik zal je ondervragen. Zeg mij wat je weet. En dan zegt Job: ik heb u horen spreken en nu heb ik gezien wie u bent. En dan komt die uitspraak: daarom zal ik verder zwijgen. Nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Hij heeft de Heere God ontmoet en gezien. En daaruit put hij troost. En ik wil benadrukken dat hij geen antwoorden krijgt. Hij krijgt geen enkel antwoord of verklaring wat hem eigenlijk overkomen is. Maar doordat er troost is, vindt hij troost in zijn bestaan. En weet je, dat is eigenlijk de hele achtergrond, de inleiding. En laten we op. Ik wil even nog iets zeggen over die, zeg maar, na 7 dagen nachten zijn die vrienden bij hem. Die zwijgen dan. En op een gegeven moment dan wordt er gesproken. En die, wat ze eigenlijk hem toespreken, en dat vind je in het hoofdstuk 4 van Job, dat is: Job, er is niemand die lijdt zonder dat hij schuld heeft zelf. Wat je oogst, wat je zaait, zul je oogsten. Er is nog nooit een onschuldige omgekomen. En dat is nu precies wat je dus terugvindt, ook in ons leven. Dat is precies dezelfde argumentatie dat mensen zeggen: waaraan heb ik dat nu verdiend? Weet je, zowel gelovigen als ongelovigen stellen zich die vraag. Alleen is de uitkomst iets anders, maar ze stellen zich dezelfde vraag: wat heb ik gedaan dat me dit overkomt? Weet je, de gelovige vraagt zich af van: zou ik iets verkeerd hebben gedaan? Zou ik iets slechts hebben gedaan? Waarom God me niet beschermt? Want ik heb alleen maar goed gedaan. Er wordt een schuldvraag opgeroepen, daar kom ik volgende week op terug. Je voelt ergens: ben ik daar zelf aan schuld? Hoe komt het nou dat mij dat overkomt? En een ongelovige die daar kijkt naar iemand die dat overkomt en die gelooft in God, die zegt: weet je, als iemand die zo goed is, als die zo'n rampen overtreft, dat hem zo'n rampen overkomen, dan is dat voor hem een bewijs dat God niet bestaat. Want als een goede God het kwade zo toelaat voor goede mensen, dan is die of bestaat hij niet, of hij is een vrede God. En dat put eigenlijk allemaal uit dezelfde bron, waaruit de vrienden van Job eigenlijk ook putten, want dat is namelijk, er is geen onschuldig lijden. Er is altijd een reden. En het boek Job geeft daar eigenlijk, zeg maar, een totaal ander beeld over. Want je ziet hier, dat kun je projecteren, Job heeft niet met moeite en lijden te maken, ondanks zijn goedheid, maar vanwege zijn goedheid. Wij hebben die achtergrond, wij zien hoofdstuk 1, wat er gebeurt, maar het is zo dat, zeg maar, als God tegen, zeg maar, in het eerste hoofdstuk, dan zie je eigenlijk dat Job wordt voorgesteld als een vroom en oprecht man, godsvrezend. Hij keert zich af van het kwaad, vroom en oprecht. Dan moest ik even bij naast denken, bij vroom en oprecht. Want als God zegt, Job is vroom en oprecht, kunnen ook mensen vroom zijn en onoprecht. En hoeveel mensen zijn niet vroom en onoprecht? Je ziet dat bij die vrienden, die zijn vroom, maar onoprecht. Ze weten helemaal niet waar ze het over hebben. Maar Job is vroom en oprecht. En hiermee, zeg maar, op Job was niks aan te merken. Hij was volledig toegewijd als een zorgzame vader, echtgenoot, bemachtig. Hij was de aanzienlijkste man uit het oosten. Op geen enkel terrein van het leven van Job kon iemand hem van iets beschuldigen. Elk van zijn kinderen had een huis. Er was voortdurend was er feest en dat laat iets zien over de rijkdom van deze familie. Dat was een hele rijke, aanzienlijke familie. Maar plotseling wordt deze rechtschapen man overvallen, maar van de ene ramp naar de andere. Het kent zijn weerga eigenlijk niet. En de lezer, die krijgt te zien in het eerste hoofdstuk, zoals ik al zei, wat Job niet heeft gezien, en wat zijn vrouw niet heeft gezien, en wat zijn vrienden niet hebben gezien. Wat gebeurt er namelijk? De Satan beschuldigt Job van schijnheiligheid. Kijk, de Heere God die zegt, heb je mijn dienaar Job gezien? En dan is het natuurlijk dat de duivel steekt dat ontzettend. Hij is geen dienaar van de Heere God. Maar heb je mijn dienaar Job gezien? En dan zie je eigenlijk dat Satan die oprechte, vrome man in diskrediet brengt. En die directe insinuatie die hier staat, en dat moet je echt goed begrijpen, dat is eigenlijk dat de Satan zegt, weet je, dat is een reden dat hij u dient. Dat is een reden dat hij vroom en oprecht is. Waarom? De reden is dat u hem beschermt. U heeft hem de zegen gegeven, u heeft hem in alles gezegend, tast zijn gezin maar eens aan, tast zijn bezittingen maar eens aan, en dan is het zo dat hij zich van u zal afkeren. En wat zit hier nu ten diepste achter? Wat zit hier nu ten diepste achter? Weet je wat de Satan eigenlijk zegt? Het is eigenlijk een aanklacht naar God toe. Want wat de Satan zegt, is dat God niet in staat is dat mensen van hem houden om wie hij is. Maar ze houden van hem voor hetgene wat ze kunnen krijgen. Ik zeg dat nog eens, dat is zo belangrijk dat je dat ziet. Het is een directe aanklacht naar God toe, omdat de Satan zegt, neem hem alles af, dan zul je zien dat hij u dient, omdat u hem gezegend heeft, en dan zal hij je vaarwel zeggen. En daar zit onder, u bent niet in staat om een mens wat zich van u heeft afgekeerd, om zich te openbaren, zodat hij u dient en u aanbidt, alleen omwille van wie u bent. En dat is zo ontzettend belangrijk. Die gehoorzaamheid aan God is ter wille van hemzelf. Als je wegneemt wat je hem hebt geschonken, dan zal hij u niet meer dienen. En dat is dus ten diepste een aanval op God zelf. En dan zie je eigenlijk, je moet zich dat eens voorstellen, als Job door de mand valt, dan betekent dat God niet erin geslaagd is om iemand tot een liefhebbende dienaar te maken om wie hij is. Daar moest ik even bij toen ik daarover na aan denken was, toen dacht ik, dat is de diepste kern. Dat is de diepste kern van de dingen waar het hier eigenlijk om gaat. En weet je, als ik in de gemeente kijk en met mensen spreek, die door diep lijden heen gaan, dan is het zo dat me dat diep ontroert, dat de dingen die hen overkomen, dat ze daarin zich niet afwenden van God, maar hem opzoeken. Waar zou je het anders ook moeten zoeken? Maar dat ze zich aan hem vastklampen. Hoeveel pijn er ook achter zit, hoeveel verdriet, dat ze echt God zoeken en hem aanbidden, of bij hem zitten, of gewoon niks kunnen zeggen, of klagen, zoals ik in de derde preek heb uitgelegd. Dat je echt klaagt bij God, dat je zegt tegen God van, moet het op zo'n manier? Hoe kun je dit toelaten? Maar dat je niet weggaat, maar bij hem blijft. En God staat hem toe, staat de Satan toe Job te beproeven, zo op de proef te stellen. En dan kun je je afvragen van waarom is dat nu? Dat heb ik echt. Ik ben veel met lijden en rouwen ben ik bezig. Ik ben veel aan het lezen. Ik heb prachtige boeken gekregen van Judo. Die heeft me echt heel wat boeken meegegeven. Ik ben nu aan de boeken lezen van, ook als voorbereiding van deze preek, van Henk Binnendijk over, die heeft dit boek genoemd, Niemand is zoals hij. Dat gaat over het leven van Job. En dan kun je de vraag stellen, waarom is dat? Want God wist toch dat Job zoveel van hem hield. Maar als je dan door het boek heen gaat en je komt dan zeg maar in dat gesprek wat er komt tussen Job en de Heere God, dan zie je eigenlijk, ik heb je daar een voorproefje van gegeven, dat Job op een heel ander niveau komt van liefhebben. Dat hij zeg maar, dat God hem zeg maar naar een niveau brengt dat het echt vanuit een hartsgesteldheid is. Van een diepe hartsgesteldheid. En dat is een groot verschil tussen een uiterlijke godsdienstigheid of een innerlijke toewijding, een innerlijke toewijding en liefde voor God. In Jesaja 29, vers 13 staat, dit volk nadert mij met zijn mond en zij eren mij met hun lippen, maar ze houden hun hart verre van mij. Weet je, daar is een grote kloof tussen hoofd en hart. Je kunt met je lippen belijden, je kunt jaren kun je naar de gemeente gaan, jaren hier liederen zingen, en het is uiterlijk eigenlijk, totdat de druk erop komt. En dan zie je wat er in het hart is. Dan zie je wat op hartsniveau is. En de enige verschil wat ik hier, ik wilde dat met één woord samenvatten. Het verschil met eren, God eren met je lippen of met je hart is een liefdesrelatie. Het verschil is de liefdesrelatie. Het ene is uiterlijk en het ander is innerlijk. En dan zie je eigenlijk dat hoe kan zoiets nu groeien? Ja, zoals Job zegt, daarom zal ik verder zwijgen. Nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Hij heeft een ontmoeting met God. Hoe kom je nu zover om op dat hartsniveau met God? Daarom zal ik verder zwijgen. Nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Hoe kom je nu zover? Weet je, ik ben bang als ik zeg maar alles zo gelezen heb, dat als ik kijk naar Abraham, naar Isaac, Jacob, Jozef, Jeremia, Paulus, Petrus, Maria, de moeder van Jezus. Dan ben ik bang dat dat altijd de weg van het lijden is, van nood. Ik moet zeggen dat ook in mijn leven was grote nood en in die nood heb ik God gezocht. Als die nood er niet was geweest, dan had ik God niet gezocht. Ik kon het nergens anders meer vinden. Toen was ik 17, 18, 19 jaar. En toen kon het nergens anders meer vinden. En dan is het zo dat... je ziet in de Bijbel dat je zeg maar vaak ziet dat mensen door de nood... dat je God gaat zoeken. Een toets op hartsniveau. Een toets om een diepere relatie te krijgen. En natuurlijk is het zo dat als je dan een ramp gebeurt, daarom heb ik ook vorige week gesproken over klagen. Over klagen voor God. Dat je voor zijn aangezicht komt en zoals Jeremia zegt van, het lijkt wel alsof u een onbetrouwbaar bent dat u dat toelaat. Want dat is ook de hele strijd die Job heeft in zijn lijden. Hij wil een rechtszaak tegen God aan gaan spannen. Omdat hij het niet billijk vindt. Hij vindt het niet terecht. Hij vindt het onterecht wat er gebeurt. En als je het gewoon menselijk bekijkt, dan is het ook onterecht. Maar wat zo bijzonder is, is dat vind ik eigenlijk zo heerlijk, dat is dat God neemt geen risico met zijn kinderen. Dat moet je echt voor jezelf echt opschrijven. Voor mezelf is het zo dat ik weet dat wat ik moet gaan dragen en wat ik in de toekomst ga dragen, is het zo dat God geen risico met me gaat nemen. Want hij weet de uitkomst. Hij is alwetend. Als hij met Job deze weg gaat, weet God de uitkomst. Job weet het niet, de vrienden weten het niet, de Satan weet het niet. Maar God weet wat hij toe kan laten. En je moet ook goed beseffen dat het kwaad niet van God komt. Hij geeft ruimte aan de Satan om het toe te laten. Want kwaad en lijden hoort niet bij God. Dat is niet de gedachte die hij had bij de schepping. Het tweede wat mij erg bezighoudt, dat is dat het ook je richt op niet de dingen van nu. Weet je, we zijn zo ontzettend bezig. Ik merk het ook in mijn eigen leven, dat ik zeg maar, ik ben vandaag misschien, dat je nadenkt van hoeveel besmettingen zou er nu weer zijn? En welke gevolgen zal dat weer hebben? En hoe ziet het in de wereld eigenlijk uit? En dat je dus continu eigenlijk met het vandaag en het nu eigenlijk bezig bent. En dat je de dingen niet meer in het perspectief zet van wat het plan van God is met deze wereld. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat, dat je echt gaat zien de betrekkelijkheid van het aardse leven. Hoe betrekkelijk de dingen zijn. Voor iemand die echt in een rouwproces komt, en ik heb wat gesprekken gevoerd de laatste tijd, dan zie je eigenlijk dat je wereld komt gewoon stil te staan. Iedereen draaft door. Na een week of twee is iedereen weer met dezelfde dingen bezig. Maar je ziet eigenlijk dat... Op het moment dat je iets ernstig overkomt, dan ga je overdenken van wat ben ik nu mee bezig, want de carousel is even stilgezet. En alles om je heen draait gewoon in dezelfde moordende snelheid door. En je gaat nadenken van wat is nu het doel eigenlijk van de dingen. En dan word je, dat God ons wil bepalen bij wat er gaat komen. Niet wat jouw plan is met je leven en met deze wereld, maar wat het plan is van God met deze wereld. Dat er een nieuwe schepping komt, een nieuwe aarde. En ik zie het lijden, Peter schrijft daar ook veel over, het lijden laat God toe om ons te vormen, om klaar te zijn voor het doel wat hij met dit leven heeft. Dat is namelijk om klaar te zijn om in de heerlijkheid van Christus te komen. Om te genieten, om niet verteerd te worden, maar als nieuwe mens klaar te zijn om hem te ontmoeten. Weet je, er zijn meerdere redenen natuurlijk, maar dat zijn voor mij de belangrijkste redenen. Dat het niet doelloos is, dat God echt een diepere relatie met u aangaat, dat hij datgene wat zeg maar zo kwaad is en zoveel moeite geeft En wat niet van hem komt, maar wat hij toelaat, hoe hij dat gaat gebruiken, vind je in dit boek, hoe hij dat gebruikt om mensen te vormen naar het beeld van Christus. En natuurlijk is het zo dat wij onze boosheid, onze pijn, onze frustratie, die zullen we mogen uiten. Weet je, het is zo dat als ik iets bid voor deze gemeente, als ik bid voor ons als gemeente, dan is het dat we eigenlijk echt mogen bezig zijn en ook de dingen die we ons overkomen, dat we die in een perspectief plaatsen. Niet van het nu alleen, dus ik mag het ook in het nu zetten. Het is niet, toekomstige perspectief, maar het is en. En in het nu, en de verband gaan zien met de toekomst. En weet je, dat je meer gericht mag zijn op Gods plan. En dat de dingen die om ons heen gebeuren, dat die daar, zeg maar, het perspectief zou zijn. Nu is de vraag, en daar ben je klaar om zo'n ramp? Ik had pas geleden nog een gesprek met een gemeentelid en die zei, hoe kan ik nu klaar zijn? Hoe weet ik nu dat ik klaar ben voor die ramp? Als er een ramp gebeurt. En dat hangt toch samen met wat je nu met hem hebt. Welke relatie dat je nu met God hebt. Met welke relatie dat je met de Heer Jezus nu hebt. Ik moet zo altijd denken aan de uitspraak die Henk Binnenwijk doet in toespraken. Die zegt van, wat heb je met hem? Wat heb je met hem? Hoe diep gaat die relatie? Is het een lippendienst? Is het een religie die je loopt? Of is het echt een op hartsniveau? En weet je, als je op hartsniveau die diepe relatie hebt, dan mag je op het volgende vertrouwen. Ik vind het zo prachtig dat Corrie ten Boom, die vroeg haar vader eens daarna. Ze zei, Corrie ten Boom is een christen die in de Tweede Wereldoorlog haar familie, die verborg Joden, en hadden Joden in huis. En die werden betrapt en daardoor werd dat hele gezin, dat werd gedeporteerd naar een concentratiekamp en haar vader die overlijdt en ook haar zus. En Corrie komt eruit, maar in die periode, voor die periode, toen zei ze tegen haar vader, vader, hoe weet ik nu dat als er lijden in ons leven komt, want die mensen waren echt ermee bezig, als we betrapt worden, dan kan het ons leven kosten. Hoe weet ik nu dat ik daar tegen bestand ben? En ik vind het zo indrukwekkend wat die vader tegen Corrie zei. Zei, Corrie, weet je nog, toen je klein was, en we gingen met de trein op reis, wanneer gaf papa jou het kaartje? En toen zei ze, als de conducteur komt. Als de conducteur komt, krijg ik het kaartje. En dat is ook met lijden zo. Weet je, je krijgt het kaartje, Job kreeg het kaartje op het moment dat het kwam. Omdat hij een diepe, intense relatie had met de Heere God. En als de conducteur komt, als het nodig is, je krijgt geen voorschot op datgene wat komt. Het is zo dat God, die is God, en hij geeft het op het moment dat je het nodig zult hebben. En dat wekt ook geloof. Dat heeft te maken met vertrouwen. Ik sluit af, ook al direct als inleiding op het avondmaal. We gaan zo dadelijk echt samen avondmaal vieren. Ik noemde in het lijden van Job dat er grenzen waren gesteld. Steeds was het zo dat de Satan die moest vragen doe, en dat gaf God een permissie. Maar altijd was er een grens. De grens bij Job was dat eerst waren het zijn bezittingen en zijn gezin, daarna was het zijn gezondheid. Maar er was altijd een grens. Altijd werd er een grens gesteld waar de Satan niet overheen mocht. Het was wel steeds op het randje. Het is zo dat ook hij, zeg maar, zoals ik zei in Job 3, dat hij zijn geboortedag vervloekt. Maar er was een grens. Maar één mens heeft zonder grens geleden. Satan werd geen grens gegeven bij het lijden van Christus. God zelf, dat staat in Psalm 22 en Jesaja 53, dat God zelf Jezus lichamelijk en geestelijk ziet maten. Er staat zelf dat zijn ziel tot schuldoffer werd gesteld. God verbreidt het hem. Er is geen grens voor het lijden van Jezus gegeven. En weet je, dat is zo, als je daarover wil nadenken, ook als we samen zeg maar het avondmaal vieren, dan is dat in het perspectief ook dat die grens die werd niet gesteld omdat er verzoening moest gebeuren voor de mensen, voor u en mij. En er werd geen grens aan het lijden gesteld. Daarom was dat, zeg maar, dat Jezus ook sterft. En ik vind dat, zeg maar, dat was een van de kleinoden die ik eigenlijk in deze week maar zo overdenken. Dat de Heere Jezus, dat Job, die heeft geleden, maar er was een grens aan zijn lijden. Maar de Heere Jezus, die heeft geleden voor u en voor mij, en er was geen grens gesteld. Geen enkele grens. En als we zo samen echt, samen avondmaal vieren en terugdenken aan het offer van hem, dat hij zeg maar, zichzelf heeft gegeven om, zeg maar, om ons in die relatie te brengen met de Heere God. Dat die schuld die ieder van ons draagt, doordat we ons afgewend hebben van de Heere God, dat hij die schuld gedragen heeft. En dat dat zeg maar, genoeg is. En dat we dat mogen vieren. In die troost en in die bevrijding. En in dat geloof. Ik wil even stil zijn met u. Zullen we ook direct het avondmaal vieren. Maar ik wil nog even bidden. Zodat u de dingen kunt verwerken. Vader, we willen zo bidden dat degenen die echt op dit moment door grenzeloos, door begrensd lijden gaan, maar zoveel moeite en verdriet kennen en rouwen of verdriet gekend hebben en daarop terugzien en grote vragen hebben. Ik wil u zo bidden dat u zichzelf echt openbaart en dat er troost uit voortkomt. Zoals Job die voor uw aangezicht komt en u ziet en troost, getroost wordt door uw aanwezigheid. Door het zien van u. En daarbij geen antwoorden krijgt, maar dat hij troost ervaart. Ik wil ook zo bidden dat als we samen avondmaal vieren, dat u echt met uw aanwezigheid zo in ons midden bent. En dat we dat mogen ervaren, dat u zichzelf openbaart aan ieder die hier is. En die thuis ook deze dienst meemaken. Ik wil u zo ontzettend danken, Heer, dat dit boek van Job, dat u dat als eerste heeft gegeven. Waarschijnlijk is het dit eerste boek wat u aan ons hebt gegeven. Niet Genesis. En niet de boeken van Mozes, maar dit boek over lijden. Onschuldig lijden. Om ons te troosten, ons te bemoedigen en dieper inzicht te geven. Met het perspectief dat straks alle tranen worden gewist en een nieuwe aarde zal zijn en een nieuwe hemel. En dat er geen verdriet meer mag zijn en geen rouw. Dat we dit in dit perspectief zo ook mogen beleven en leven. Geloven en vertrouwen. In Jezus' heilige naam. Amen.